Welkom bij D&D met een zachte G.
Een Nederlandstalige podcast over tabletop RPG's.
Ik ben Krit.
En ik ben Mardi.
En vandaag gaan we het over een aantal dingen hebben. Ja.
Eerst hebben we een korte throwback naar onze vorige aflevering, waarbij we het nog hebben over exo versus endoskeletten en wat er gebeurd is in Krit's sessie.
Onofficiële nieuwe segment biologie met Mardi.
I mean, I'm down for it. Dan hebben we ons hoofdtopic, namelijk TT, RPG, pitfalls, problemen die je kan tegenkomen in een TT-RPG-sessie en wat je eraan kan doen.
Ja, valkuilen voor DM's of spelers.
En als laatste hebben we een vraag van Jochem.
Over puzzels. Nou, daar zijn we weer.
Ja, we moeten nog even terugkomen op de vorige aflevering. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, dan gaat dit hele verhaal wat nu komt totaal niet logisch zijn. Maar dat maakt niet uit. Eerst endoskeletten en exoskeletten.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, oké. Dus skeletten hebben meerdere functies, zowel endoskeletten als exoskeletten. Een endoskelet is dus een skelet wat in een lichaam zit, zoals dat van ons en van alle andere gewervelde dieren. En een endoskelet is een skelet wat aan de buitenkant zit. Het ding van een endoskelet is dat het, nou ja, skeletten zijn bedoeld voor stevigheid. Ons endoskelet zorgt er ook voor dat we kunnen bewegen en niet een hoopje quivering spiermassa zijn. Omdat onze spieren dus
die
vastzitten.
Die staat ook in de monster manual.
Klopt. It's called a lemur, volgens mij.
Oh, ik dacht aan de gibbering mouth.
Ja, tomato, tomato.
Hetzelfde dus ding.
Meerdere versies. Anyway. maar onze spieren zitten dus vast aan onze botten met pezen en dergelijke. En daarom kunnen we bewegen, daarom hebben we stabiliteit. Ons skelet beschermt ook een deel van onze belangrijke organen, namelijk je hele borstkas. Alles wat daarin zit, is beschermd door onze ribbenkast. En er zijn wel gewervelden die een soort skelet aan de buitenkant hebben zitten. Maar bijvoorbeeld in het geval van schildpadden, waar ik de vorige keer niet zo zeker over was, is dat een adaptatie van de ribben.
Ja, dat is de ribbenkast die helemaal om zich heen is.
Precies, dus ja, dan kun je het dan wel echt een exoskelet noemen. Nou ja, ik denk het niet. Zo wordt het in ieder geval niet binnen de biologie genoemd. Hetzelfde bijvoorbeeld met schubdieren. Die schubben die zijn gemaakt van, dat is een adaptatie van de haren volgens mij, dus van keratine. Waar ook bijvoorbeeld horens van gazellen en zo ook van zijn in onze vingernagels.
Ja, want ik zat gisteren die aflevering terug te luisteren. Het hele reden dat we het hier over hebben is dat we zeiden in de vorige aflevering hadden we het over purple worms.
De zandwormen, ja, die hebben een endoskelet en een exoskelet. En dat is echt onzin. Dat slaat nergens op. Like biologisch gezien, bullshit.
Maar ik denk dat het dus meer is, ze hebben een endoskelet
en
ze
panzer.
Hebben panzer.
Ja,
ja, nou ja, want ik zat ook een beetje te googlen en ja, ik kwam op van die gordeldieren en zo, maar die hebben panzers.
Precies, en dat is iets anders dan een exoskelet.
Want dat komt alleen voor bij voornamelijk insecten.
Ja, dus een aantal ongewervelden hebben dat, maar
en
bijvoorbeeld een krab, arthropodes, zijn dat krabben, kreeften, pissebedden, insecten, spinnen. Maar bijvoorbeeld ook de huisjes van slakken zijn ook exoskeletten. Dus dat is eigenlijk een harde buitenlaag. En het ding van exoskeletten is, ze zijn heel goed in het beschermen van het dier, maar ze zijn niet flexibel.
Ja,
dus
een mossel heeft ook een exoskelet.
Precies.
En meestal zit er gewoon een squishy ding in het midden.
Klopt. En in het geval van bijvoorbeeld arthropoden zoals kreeften en insecten, die exoskeletten zijn niet flexibel. Dus onze skeletten in ons lijf groeien met ons mee, maar een exoskelet doet dat niet. Dus die moeten ze dan die vervellen. Dus dat komt eraf. En dan zijn ze een aantal weken zijn ze dus heel squishy en heel vulnerable, heel gevoelig voor aanvallen.
Naast mijn aquarium kanalen in zitten. Ja, dus ik kan het af en toe wel zien. Dan ligt er zo'n doorzichtig schilletje, zo'n soort spookkanaaltje.
En dan zijn ze dus uit hun exoskeletje gegroeid. Dus dat exoskeletje dat komt er dan af. En dan moeten ze dus een paar weken wachten tot het nieuwe exoskelet weer gevormd is aan de buitenkant. Dus in die tijd zijn ze super kwetsbaar.
Ja, maar slangen doen dit ook. Maar die hebben wel een endoskelet.
Klopt, maar een slangen, dat is de slangenhuid. En dat zijn die schubben. En dat is weer dus, dat is
meer
volgens mij, ja, dat is ook weer meer panzerachtig. Dus
dat slangen lijken ook wel op doornworms. Als in hun anatomie is hetzelfde.
Precies, precies. Ja. En de meeste wormen hebben een hydroskelet. En dat komt, die krijgen stevigheid door eigenlijk blaasjes in het lichaam die gevuld zijn met water.
Nee, dat is planten eigenlijk.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Dat is interessant.
Ja.
Tot zover.
Tot zover
biologie
deze video
met Mardi. Een onofficieel terugkerend segment. Misschien moet ik daar ook maar een jingle van maken.
Misschien wel, ja. En we moeten moeten het natuurlijk nog even hebben over jouw sessie die we gepland hadden.
Ja, die is gebeurd. In ieder geval deels. We zijn niet tot alles gekomen. Okay. Want het idee was dat ze uiteindelijk in een hinderlaag zouden komen. Yeah. En de sessie eindigde met dat twee van de partymembers daaraan klopten bij die plek. Okay. Dus ik heb ze gewaarschuwd. Ik heb gezegd, als jullie uit elkaar gaan en dingen los van elkaar gaan doen, ga ik niet de hoeveelheid enemies aanpassen op locaties die jullie tegenkomen.
Okay.
Dus ze zijn daar met z'n twee aangeklopt en daar zijn we geëindigd. Net dat ze net de deur open werd gedaan door die persoon die ze herkende als een soort van iemand die ze al eerder tegen het lijf gelopen waren.
Ja, van de enemy.
Die ze al eerder wat geld had afgetroggeld. Dus toen dacht ze, oeps.
Ja, en hoe heb je het uiteindelijk gedaan met de schijfstukken?
Ja,
maar zijn ze daar al iets wijzer over?
Okay, er zijn een aantal dingen gebeurd in deze sessie. Mm-hmm. Denk je dat ze A, naar een badhuis zijn gegaan?
Ze zijn naar een badhuis gegaan.
B, naar het casino zijn gegaan. C, ingebroken hebben op een boot. Of D, alles.
Alles.
Ja.
Nice.
Ja, heel veel van die dingen had ik niet voorbereid, maar... Ja, het was wel grappig. Ze zijn gewoon een beetje door de stad gegaan. Ze wilden zichzelf opfrissen, dus toen moest ik een badhuis improviseren.
Ja.
En toen zijn ze nog even naar het casino geweest.
Zijn ze überhaupt bij die tempels nog aangekomen? Of bij
ja,
huizen?
Ze zijn ook even geweest. Heel veel gedaan in die sessie. ze zijn bij die tempel geweest van die factie van een van die spelers die daarbij hoorden. En daar hebben ze overnacht. En toen... was die meeting van die mensen, van die Dragonborn groep waar ze dus bij wilden zijn, die was heel vroeg. En sommige van de spelers wilden uitslapen en sommige niet. Dus de mensen die niet wilden uitslapen,
wat
gingen naar die meeting toe.
Wat
ja, dat was prachtig.
Keuze. Oké, okay, cool. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg.
Dus ja, wordt vervolgd.
Misschien is dit ook wordt dit ook een officieel terugkerend stukje. Hoe staat het bij Crits en Merk en Benen?
Dat kan. Het is wel leuk. Ik vind het niet erg om het over te vertellen. Maar na het hoofdonderwerp van vandaag.
Ja, ik denk, we hebben het genoemd TTRPG pitfalls. Of ja, struikelblokken in tabletop RPG's.
Ja, dingen die je als spelleider of als speler tegenkomt. En waar meer mensen, waar denken wij moeite mee hebben. Of waar wij in ieder geval tegenaan lopen soms.
Ja, ja. Dus dit is obviously geen... volledige lijst. Er zijn altijd meer dingen waar mensen tegenaan komen. En als je wil dat we daarover hebben, stuur het vooral naar onze Instagram of onze mail.
Ja, we vinden het hartstikke leuk om jullie persoonlijke TTRPG-problemen te bespreken.
Ja.
En wellicht te helpen. Maar geen van de adviezen die we hier geven zijn bindend of voor iedere spelersgroep
toepasbaar.
Toepasselijk. Dus ja, neem het met een korreltje zout.
For sure.
De eerste die ik op het lijstje heb is de rol die niet gerold had moeten worden.
Ja, ik ben hier best wel schuldig aan. Ik laat soms mijn spelers voor dingen rollen waarvan ik achteraf denk, dit kunnen ze gewoon. Waarom deed ik dit? Like, ik maak het onnodig moeilijk. En ik denk dat het een beetje zit in enerzijds bijvoorbeeld het enthousiasme van spelers die graag hun dobbelstenen willen rollen. En anderzijds dat je als DM graag in die behoefte wilt voorzien.
Ja, maar het is ook een beetje een ding, vooral bij Dungeons & Dragons, dat het er in je systeem geroest zit en dat je soms denkt van...
dingen zoals Pathfinder hebben dat natuurlijk ook.
Ja, voordat je erover nadenkt, heb je al gezegd, rol een perception check.
Ja, precies.
En dan
precies.
Denk je, wacht, nee, dat was niet handig.
Had niet hoeven. Dat vind ik dus interessant, bijvoorbeeld wat Fate heel duidelijk zegt, is alle rollen die je maakt moeten betekenis hebben.
Ja, er zijn meerdere systems die dat zeggen en dat is een hele goeie.
En dat is een hele goeie, basis om vanaf te werken. Maar D&D is gewoon het idee, rol alles.
Ja.
En ook wanneer het niet helemaal logisch voelt. Bijvoorbeeld een speler die supergoed is in dingen vinden of dingen sneaken. Like, als er echt niet heel veel moeilijke dingen gebeuren...
Als er geen negatieve consequenties zijn voor het falen, moet je niet rollen.
Nee.
En als er geen negatieve consequenties zijn voor iets heel lang proberen, moet je ook niet rollen.
Nee. Nee.
Want als iets uiteindelijk lukt en er is geen tijdsdruk of stress, of dan is het niet interessant om ervoor te rollen.
Dan wordt het gewoon saai en dat is het ook. En daarin zit bijvoorbeeld ook een manier van hoe je het benadert... is dat je bijvoorbeeld als speler kan zeggen... oh, vertrouw ik deze persoon in plaats van mag ik een insight check rollen? Of wat kan ik hier allemaal zien in plaats van mag ik een perception check rollen? Want dan hou je het meer in het midden, denk ik.
Ja, in mijn ideale wereld hoef je als speler nooit over mechanics na te denken, nee. Right? Je moet gewoon zeggen wat jouw karakter doet. En de spelleider zegt dan, oké, hiervoor moeten we een dobbelsteen rollen.
Ja, en als het bijvoorbeeld relevant is om een dobbelsteen te rollen. Bijvoorbeeld, er is een hele belangrijke clue aanwezig in een ruimte en het heeft grote consequenties als je die clue niet ziet. Dan is zo'n rol spannend en interessant.
Nou, dat is wel een van de scenario's waar ik aan zat te denken, waar je juist niet wil rollen. Want als je een... Nou ja, het kan, maar je moet wel een plan hebben voor het scenario waarin mensen dat ding niet vinden.
Laten we het zo zeggen. Als de informatie essentieel is voor de voortgang van het verhaal, dan moet je hem geven.
Yeah.
Maar als het gebrek aan informatie juist voor dramatisch conflict kan zorgen, dan is een rol interessant,
yeah,
vind ik.
En als je alsnog al hebt gevraagd om een rol, kun je het nog bijsturen. Bijvoorbeeld als je mensen informatie wil geven. Stel je hebt, ik maak me ook wel schuldig aan, te veel achtergrondinformatie over je wereld bedacht. En je wil deze aan je spelers voeren. En er is een goed moment voor, maar iemand rolt een 2 op zijn check. En ja, dan weet hij niks over je wereld. Maar geef mensen niet, je hoeft mensen niet niks te geven, nee, als ze laag rollen. Je kan ze altijd een beetje geven.
Ja.
Of geef gewoon je informatie die je had willen geven. En geef meer informatie of wat meer context.
Ja.
Als ze het wel hoog rollen.
Ja.
Maar liever rol je dan gewoon niet.
Nee.
Want er is geen interessante consequentie.
Ja,
precies. En ik vind dat altijd een heel erg D&D-ding. En ik vind het altijd vervelende rol om iets te weten. Rol. Want die zijn helemaal niet interessant als je ze faalt. Nee. En je voelt je altijd
dom.
Ja, je voelt je alsof je iets mist.
Ja,
terwijl ik ben hier voor het verhaal. Geef me het verhaal. En ik wil
zeker
niet
ook als je als
geluk moeten hebben om het verhaal te vinden.
Ja, en ook als je bijvoorbeeld echt als speler de tijd neemt. Als je bijvoorbeeld zegt, ik sluit me een week op in een bibliotheek. Ja, obviously ga je dan interessante dingen vinden. Of wat je dan er misschien ook nog mee kan doen, is dat je dan zegt, je vindt die informatie niet. En dat op zichzelf is een clue, weet je wel. Dus dat het gebrek aan informatie misschien ook iets
is. Oh, je vindt het heel vreemd dat in deze hele grote bibliotheek er helemaal niks te vinden is. Precies. Over dit onderwerp.
Dus je kan er op verschillende manieren mee omgaan. En ik vind inderdaad de rol om kennis te krijgen, ja, ik ben er altijd wel een beetje mee aan het strukkelen. Ik gebruik hem eigenlijk alleen maar, of ik probeer hem te gebruiken. Ik ben niet perfect, laten we wel wezen. Ik probeer hem te gebruiken op die momenten waarin gebrek aan informatie voor dramatisch conflict zorgt, niet voor irritatie. Maar
en ook nog de keerzijde van dit is de rol die niet gerold had moeten worden, omdat je, zeg maar, omdat iemand iets wil proberen waarvan je denkt, dit kan niet.
Ja.
En denkt, oké, rol maar. En dan rollen ze een 20 natuurlijk,
ja,
altijd.
Als ze met shenanigans aankomen en dat je dan zegt, oh ja, is goed, maar alleen op een net 20 en dan gebeurt het.
Als je mensen laat rollen, moet je de consequentie accepteren
dat het
lukt.
Ja, ja, dat het gaat. Ja,
en je moet ook gewoon eerlijk zijn. Als iemand iets wil proberen wat niet kan, dan moet je zeggen, dit kan gewoon niet. Ja.
Nee.
Of als iemand van een hoogte wil springen en dat je denkt,
you gonna die,
dit ga je niet overleven, dan zeg je, tenzij je iets van Featherfall hebt of zo, of een level 20 monk bent, val je hier gewoon te pletten.
Ja, precies, precies. Dus wees daar ook gewoon helder over. En accepteer de consequenties van de shenanigans.
Ja.
It do be like that sometimes. Ja.
Dus goed nadenken over wanneer je wel en niet om een rol wil vragen. Vaak hoeft het niet.
Nee, en ik denk dat inderdaad, omdat de meeste van ons toch beginnen met D&D, dat vaak het instinct is om wel om een rol te vragen. Ik merkte dat heel erg toen ik begon met Fate spelen. Dat ik zoiets had van, het hele punt van Fate is dat je eigenlijk helemaal niet zoveel rolt. En we zijn constant aan het rollen. Wat ben ik aan het doen?
Ik denk dat een goede minigame is, als je je bewust wil worden van hoe vaak je vraagt om een rol die niet nodig is, gewoon proberen in een game zo min mogelijk dobbelstenen te rollen.
Ja.
Naast combat scenario's natuurlijk,
course,
want daar zit het ingebakken in de meeste games.
En wat misschien ook nog een goede is om mee te geven in deze, is dat in specifiek D&D zijn net ones en net 20's zijn geen ding voor skill checks. Eigenlijk.
Ja.
Niet in de huidige vers, niet in 5th edition in ieder geval.
Nee, dat wordt wel vaak zo gedaan.
Klopt, maar dat hoeft dus niet.
Nee, dus een natural 20 wil niet zeggen dat het lukt.
Of een natural 1 wil niet zeggen dat
het lukt. Maar als je met een natural 20 het nog steeds niet haalt, had je niet moeten rollen.
Precies.
Hè,
precies.
Je kan als DM dan gewoon zeggen, je valt dood. Ja. Er is geen rol. Je kan dit niet halen.
Maar ja, eerst zeg je dan nog, weet je dat zeker, want...
Ja, dit is een goed bruggetje naar een andere op het lijstje die ik had staan. En dat is spelers niet de volledige informatie geven die ze nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen.
Ja.
Dit is vooral belangrijk als je puzzels of iets doet, maar ook gewoon een kamer goed beschrijven of een als een speler niet doorheeft dat die brug waar je het kort over had 50 meter boven een lavaput hangt.
Ja, het zijn dingen die als dat vergt ook een klein beetje verbeelding, denk ik, omdat je wel helder moet zijn, oké, als ik als personage hier rondloop in de omgeving die ik me nu voorstel, welke dingen zie je logischerwijs altijd? Ja. Tenzij je echt met een blinddoek rondloopt, weet je wel? Want soms heb je dat wel, dat je bijvoorbeeld zegt, oh ja, roll een perception check, oh ja, rolt heel laag, je ziet niks. Terwijl, natuurlijk zie je wat dingen. Die lava zie je echt wel.
Tenzij het letterlijk stikdonker is.
Precies, maar dan omschrijf je dat het hartstikke donker is.
En dan hoor mensen, je waarschijnlijk wel.
En dan gaan mensen ook andere keuzes maken dan wanneer je gewoon willekeurig over straat loopt.
Ja. Dus dat is een heel zure manier om je karakter te verliezen. Als je eens vanaf wordt geduwd, waarvan je pas daarna realiseerde dat er een val van 50 meter aan vast zat. Van, oh, ik wist niet dat het zo hoog was.
Ja.
Oh, je bent nu dood.
Maar ik begrijp dit wel dan meer met informatie over de omgeving. Want ik denk, als we het even nog terughaken op het vorige ding, als we het hebben over informatie over bijvoorbeeld geschiedenis of personages of dat soort dingen, denk ik dat je niet per se altijd alles hoeft te vertellen.
Nee, ik heb het hier echt over informatie die voorhanden
direct
zou moeten zijn als je niet...
Ja.
Zeg maar, als je gewoon rond kan kijken,
ja, precies,
en kan ruiken,
precies,
en horen.
Dit
en
doet me denken
die zintuigen
aan een,
kan gebruiken.
Ja, dit doet me denken aan een recente aflevering van Dungeon Court van Not Another D&D podcast. Waarin het probleem was, de persoon die geschreven had, die zei, nou ja, die waren aan Star Wars RPG aan het spelen. En ze probeerden een ruimtebasis uit te komen. En ze kwamen door een zaal en de GM zei, jullie zien twee stalen cilinders. Oké, cool, we zien twee stalen cilinders, we gaan door. En toen hebben ze dus een hele moeilijke route naar buiten moeten vinden, terwijl die twee stalen cilinders waren liften.
Ja, zeg dan gewoon, je ziet twee liften.
Precies, precies. Dus die persoon had ook zoiets van, waarom ligt dit aan mij of is dit echt gewoon best wel lullig? Want ik denk, als je in die wereld bent en je bent bekend met de architectuur, dan weet je dat het liften zijn. Dus zeg gewoon dan dat het liften zijn. Ja, dus don't skimp on the info.
Dit is ook een ding dat bij Ozark Games belangrijk is, omdat het juist daar super dodelijk is.
Ja. Peter zei dat toen ook.
Alles is
Telegraph de dienst.
Ja, alles is tegen je spelers daar, maar ook in normale games. Laat spelers, geef ze alle informatie die ze nodig hebben en laat ze het probleem oplossen.
Ja.
Een van de volgende items
is gesponsord door Thomas.
Ja, gesponsord door Thomas. Hij wilde weten hoe je moet omgaan met evil karakters, kwaadaardige karakters.
Ja. Kwaadaardige karakters. Ik ben meestal niet zo'n fan van kwaadaardige karakters in een party waarbij de rest niet kwaadaardig is. Enerzijds omdat het snel voor conflict kan zorgen tussen personages. Zeker als bepaalde personages wel goed zijn en andere personages niet. Ik bedoel, ik speel zelf in een party waarin de meeste personages een goed karakter hebben en sommigen hebben een neutraal karakter. Dat kan op zich nog wel. Dat je gewoon een personage hebt wat niet per se erop uit is om constant het moreel juiste te doen, maar op zich wel mee met de flow wil gaan. Maar als je een personage hebt in een party die daadwerkelijk moreel verwerpelijke dingen doet, terwijl de anderen dat allemaal niet oké vinden, dat werkt niet. Anderzijds, als je een groep spelers hebt die in real life goed met elkaar kunnen omgaan of die heel veel ervaring hebben in dit soort dingen en het uiteindelijke doel waar je party naartoe werkt is hetzelfde, zou het kunnen.
Ja, er is iets wat ik vooral voor one-shot games aanhoud, is dat ik vaak zeg, geen gevecht binnen je party.
Nee, precies.
Op langere campaigns, als je op een gegeven moment door het verhaal op
conflict
een
krijgt,
punt komt waarop karakters conflict met elkaar hebben, dan kan het.
Maar het moet
als
niet
je aan het begin staat van een game en er is iemand die, en je hebt niet van tevoren gezegd, we gaan iets doen waarbij jullie allemaal minions zijn van een evil lord of zo. Ben voorzichtig met mensen die kwaadaardige karakters willen spelen. Ja. Vraag je af en vraag aan die speler, waarom wil je een kwaadaardig karakter spelen? Ja. En hoe ga je dit doen? Want als het gewoon iemand is die een soort machtsfantasieën wil uitleven op jouw wereld.
Nou.
Of iemand die alle andere spelers ongemakkelijk gaat maken door NPC's te folteren.
Ja,
of willekeurig dood te steken. Dat verpest best wel de sfeer van je game.
Zeker.
Dus het kan, maar je moet het goed overleggen. Dus daar is die sessie 0 weer heel belangrijk voor.
Ja.
En ook een verschil is, weten de andere karakters dat jij kwaadaardig bent?
Ja.
En kwaadaardig is best wel breed.
Mm-hmm.
Want het zegt niet zoveel.
Ja, werk je bijvoorbeeld naar een andere. Ben je bijvoorbeeld in dienst van de enemy?
Maar ja, ik kan of een karakter zijn dat in dienst is van de enemy. En die in opdracht van die vijand kwaadaardige dingen doet, maar niet zelf kwaadaardig is.
Nee. Je kan,
dat is een verschil.
Ja, je kan werken naar het doel van de enemy zonder daarbij echt moreel verwerpelijke dingen te doen.
Ja, maar is het dan omdat je gelooft in een doel?
Ja.
Of is dat omdat je voor een of andere reden onder invloed staat van een kwaadaardige entiteit?
Je loved ones gekidnapt of zo. En dat kan wel voor interessante dynamiek zorgen, vind ik. Maar dan heb je dus eigenlijk een personage wat van zichzelf niet per se een slechte inborst heeft. Om het zo maar even te zeggen, sowieso geloof ik eigenlijk niet heel erg in dat personages uit zichzelf echt heel goed of slecht zijn. Uitzonderingen daar gelaten.
Personages of mensen zijn niet per se slecht. Acties zijn slecht.
Ja, precies. Maar zou jij niet onder druk staan en dat is dan weer een heel ander verhaal. En ik denk dat dat juist wel voor een interessant iets kan zorgen. Zeker als zoiets geheim is of zo. En je party komt er dan achter. En dan kun je er met z'n allen bijvoorbeeld aan gaan werken om die loved ones uit die klauwen te krijgen. Dus dan heb je ook weer iets waar je dan samen voor kan gaan.
Ja, maar dit is dus een scenario waarbij het karakter niet kwaadaardig is. Maar misschien wel
in opdracht van een kwaadaardige entiteit werkt.
Maar wat wil je halen uit een karakter dat echt zelf kwaadaardig is?
Ik weet het niet. Ik denk dat sommige mensen gewoon een uitlaatklep nodig hebben. Sommige mensen die halen het trapje uit hun simzwembad en andere mensen die zijn een kwaadaardig personage in D&D, weet je wel.
Ik denk dat dat wel een beetje dezelfde vibe is, ja. Ja, maar dat is, waarom haal je het trapje uit de simzwembad? Om te kijken wat er gebeurt?
Ja.
Ja, dus ik denk dat het
is
vooral
wel een
dat
soort
is.
Van, het is wel, ik denk dat. En ik denk dat het ook wel een beetje een versie is van macht kunnen uitoefenen die je misschien in de rest van je leven niet voelt. Dus het is ook wat dat betreft een psychologisch spelletje.
Ik ben heel erg op zoek naar een manier waarop een karakter dat zelf kwaadaardig is, kan werken in een groep.
Ik denk, als je een kwaadaardig karakter hebt wat een bepaald iets voor elkaar wil krijgen, daarbij de hulp van de rest van die groep nodig heeft en daarin ook concessies wil doen in het eigen gedrag om de groep niet te vervreemden. Maar ik denk niet dat dit een lange termijn personage in een groep kan zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Critical Role, heb je op een gegeven moment een van de gastspelers, Joe Manganiello, is een
Dit zijn wel spoilers.
Spoilers voor Critical Role seizoen 1. Spoel door over 2 minuten als je dat niet wil horen. Die heeft een gedeeld doel. Ze moeten namelijk naar de hand van Vecna komen. Dus ze werken naar dat doel. Hij is.
Ja, er is een big kwaad, een groot kwaad dat moet gestopt worden.
Ja.
En ze werken samen met iemand die ook een kwaadaardig god aanhangt. Alleen, dat is op dit moment niet zo'n groot probleem.
Nee.
Dus dat is oké.
Maar zij wisten dat ook niet. Dat is ook het ding.
Nee.
Dus ik denk niet dat een echt kwaadaardig personage echt op lange termijn op zo'n manier in een party zou werken. Tenzij je met z'n allen de enemy bent, bijvoorbeeld.
Ja, er zijn ook verschillende soorten kwaadaardig. Ik kan me voorstellen dat je een kwaadaardig karakter kan spelen dat misschien mensen afperst of het niet zo nauw neemt met de wetten van het land.
Niet
of zijn zo.
Belastingen betaalt.
Ja, bijvoorbeeld die belasting ontduikt of die steelt en
aan de andere
mensen
kant,
bedriegt.
Als je een anarchist bent, is dat ook een bepaalde morele code.
Ja, dan ben je een soort Robin Hood, ja. Kwaadaardig karakter.
Dus het misschien. Is ook een, ja, dus het is wat houdt kwaadaardigheid in de wereld waarin je speelt.
Maar je kan ook kwaadaardig zijn op de manier dat je het leuk vindt om goblins te folteren en te vermoorden.
Dat zou ik gewoon niet
maar doen. Dat wordt gewoon altijd ongemakkelijk.
Ja, dus. Precies. Überhaupt, like, expliciete marteling is naar mijn idee gemiddeld. Als dat niet iets wat je expliciet van tevoren hebt aangegeven van, yo, deze campaign wordt één grote horror shit show, buckle up, buddies, dan moet je dat gewoon niet doen.
Nee, maar goed, qua karakter...
Ik ben er gemiddeld gezien niet voor. Uitzonderingen daar gelaten zou ik zeggen, no.
Er zijn gewoon veel dingen die mis kunnen gaan. Precies. Dus als je er goed over nadenkt met een ervaren groep spelers...
Zou het kunnen.
Niet in een one-shot, waarvan degene die het kwaadaardige karakter wil spelen... een goed plan heeft en een verhaal eromheen een
duidelijk
heeft,
idee van hoe dit gaat
waarom
werken.
Waarom dat karakter kwaadaardig is en hoe zich dat gaat uitspelen.
Ja. Maar als het gewoon puur voor het. De Edgelord vibes is, dan nee. Naar buiten.
Maar als het inderdaad gewoon een karakter is van... ik wil evil zijn for the sake of being evil... wat sowieso niet een heel interessant karakter is...
Nee, precies.
Dan krijg je zo'n hele goofy...
Ja, een hele eendimensionale BBEG-vibe krijg je dan.
Ja, dan krijg je zo'n hoe heet het? Zo'n generic Star Wars Sith Lord. Die
like
gewoon...
Lord Snoke.
Ik ben de essentie van het kwaad. Dat is mijn hele persoonlijkheid.
Har. I hate everything that is good.
Ja, en dat is gewoon niet interessant. Mm-hmm. Dus, en het is ook niet leuk voor je game. Dus doe dat niet.
Nee. Just don't do it.
Ja, een heel veel van deze problemen zijn te voorkomen door een goede sessie 0.
Sessie 0, ja. We komen er iedere keer op terug. Maar doe een sessie 0, jongens.
Het is belangrijk.
Maakt niet uit wat je speelt, doe een sessie 0.
Ja.
Furious hand movement.
De volgende
was...
Yes.
Spelers of DM's die willen winnen.
Dat was niet de volgende op de lijst, maar die staat wel op de lijst. Dus dan gaan we die gewoon doen.
Ja. En onder deze groep schaar ik ook de mensen die, laat maar zeggen, hun shit maximaal minmaxen. I can appreciate the hustle, maar tabletop RPG's zijn niet dingen die je kan winnen. Dat zijn dingen die je doet, dus dingen waar... Je maakt een verhaal.
Er zijn wel mensen, waaronder ik ook wel een beetje, die genot halen uit een mechanisch goed werkend karakter hebben.
Klopt, maar dat is iets anders dan willen winnen, vind ik. En sommige mensen die minmaxen voor deze vibe, zoals jij hem net omschrijft... en andere mensen die minmaxen omdat ze gewoon alle enemies constant altijd willen verslaan.
Ja, dat ligt ook heel erg aan het spel dat je speelt. Sommige spellen lenen zich helemaal niet voor dit soort gameplay.
Klopt,
er zijn
spellen waarin je niet kan minmaxen.
Ja.
Dat is ook een ding.
Ja, letterlijk... Bij spellen zoals die OSR games, daar rol je alles willekeurig. Dus het enige wat je kan doen is misschien je equipment slim inkopen.
Ja.
Maar daar houdt het ook wel op. En bij D&D kun je bijvoorbeeld door te multiclassen echt hele rare combinaties van abilities maken die wel of niet op een bepaalde manier met elkaar werken.
Ja.
Denk aan...
Er zijn op het internet zoveel artikelen te vinden over hoe je de meest janky... kapotte karakters kan bouwen die een spel helemaal slopen. En dat is grappig om te doen. Maar aan de andere kant denk ik ook...
Minuten.
Precies. En het ding is ook, als je constant wint, wordt dat heel saai. Het haalt het drama uit je verhaal weg. En ik ben heel erg van dramatische verhalen. Er moet conflict zijn. Zelfs in een romantische comedy is er conflict, weet je wel. Dus... Een verhaal zonder conflict is eigenlijk niet echt iets. En als je constant wint, dan is er geen conflict. Dus dan is er geen progressie. Als je constant in diezelfde modus blijft... dan is er niks wat ervoor zorgt dat jouw personage een ontwikkeling doormaakt. Het is er gewoon niet voor bedoeld.
Nee, en heel veel spellen hebben dan ook wel zo'n mechanic... die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld een flaw of een probleem hebt met je karakter. Dat je ervoor zorgt dat je niet de overpowered Mary Sue bent. Ja. Wat is wel een, even een voorbeeld, even weer fourth edition moment.
Uh-huh.
De eerste party die ik ooit speelde, of de tweede of zo, van mijn fourth edition game toen ik op de middelbare school zat, had twee karakters. En er waren ook hele websites die je vertelden, dat is trouwens voor fifth edition nog steeds, van iedere optie van deze class is gerankt hoe goed die is. Dit is altijd goed, dit is situationeel goed, dit is slecht, dit moet je nooit nemen. Ja. Ja, en dat neem ik altijd wel mijn korreltjes uit. Want sommige abilities zijn leuk om te nemen gewoon.
Voor
de flavor.
Maar jij en ik zijn allebei heel erg van de flavor. Yeah. We like our games with sauce, you know?
Maar goed, je had dus één karakter dat als het een enemy killde, dan kon die nog een keer iemand chargen en dan nog een keer een attack doen. En als ze dan weer iemand killde, dan kon die er nog een keer. En er zat geen limiet op. Dus dat was een soort stuiterbal die je hele encounter in één beurt sloopte.
Yeah.
En een ander karakter was een soort van dwerg met een enorm panzer en een soort magnetisch, letterlijk een magnetisch veld om zich heen dat alle enemies naar zich toe trok. En als ze bij hem weg probeerden te komen, konden ze terugtrekken en slaan. En als hij
met die stuiterbal eromheen.
Ja, en als die, en hij had ook een aura om zich heen dat alles de hele tijd schade deed. Dus ze konden niet weg en als ze bleven staan kregen ze damage.
Ja, en als ze weggingen kregen ze 12 ook damage.
Second winds.
Ja, kan, dus, dat ja, is gewoon, ja, nee, is okay, gewoon
well, dit
is
gewoon was gewoon min-max to the max. Ja. En dat
hoe
zorgt
ga je
ervoor dat
om
je niet echt meer combat kan bouwen.
Nee, dan wordt het gewoon saai. Dan wordt het gewoon heel saai. En dat is niet wat je wil in een game. Misschien denk je van tevoren, oh my god, ik ben zo sterk, dit wordt super cool, maar het wordt mega saai. Heel goed zijn, tering saai. Anderzijds, DM's die willen winnen.
Ja, als je de DM wil winnen, sexy. Is heel makkelijk. Gewoon 10 tarasks.
Precies, maar dat is ook niet.
Tenzij je party level 20 plus is, ja, dan kan dat zelfs niet meer. Maar
nee, maar dat is ook niet leuk. Want enerzijds moeten de spelers niet constant winnen, want dat zorgt niet voor drama, niet voor conflict, et cetera. Maar ja, als jij als DM constant wint, dan, ja, als jij niet had gewild dat de encounter gewonnen kon worden, had je hem niet moeten maken. Hè?
Ja, nee, toen we vroeger D&D speelden, was altijd de klassieke, als we klaar waren, dan kwam mijn moeder van, hebben jullie gewonnen?
Ja.
En toen was ik altijd, nee, je kan niet winnen, je maakt samen een verhaal. Precies. En als er een leuk verhaal is, dan heeft iedereen gewonnen.
Ja. En het ding is ook, like, ik snap het heel goed als je in een, maakt niet uit wat voor encounter je bent, een social encounter of een combat encounter of whatever, en je bent als DM gewoon constant knudden aan het rollen. Dat is jammer, dat is irritant. Het gebeurt me heel vaak, frustrerend. Maar aan de andere kant, het hoort erbij. En ja.
Ja, maar voor al die scenario's waar jouw monster slecht rolt, is er een ander scenario waar jouw monster veel te goed rolt en dan bijna per ongeluk iemand killt.
Ja, precies. Maar also, ik denk niet dat het spelplezier van de DM ondergeschikt is aan het spelplezier van de spelers. Maar ik denk wel dat het niet, het moet nooit spelers versus de DM zijn.
Nee.
Dat is sowieso niet een dynamiek waar je in wil komen. En ik denk dat als je het gevoel hebt als DM dat je moet winnen of dat je weer een keer verloren hebt, dat je in die dynamiek kan komen en dat dat niet leuk is voor het plezier aan tafel. En afhankelijk van met hoeveel mensen je aan tafel zit, als je met 4 spelers aan tafel zit en een 5e is de DM, dan is jouw spelplezier telt even zwaar als voor iedere speler.
Ja. Ik denk dat het een beetje is als domino's bouwen. De DM zet een hele hoop steentjes neer en daarna juicht iedereen terwijl de spelers alles omgooien.
Ja.
En de DM vindt het ook leuk om plezier te hebben, de spelleider. Dus daarom ben ik ook niet eens met dingen die ze bijvoorbeeld voor de volgende editie van de D&D hadden gedaan. Dat ze bijvoorbeeld critical hits voor DM's weghalen.
Ja.
Dat is niet leuk, want het is leuk om een National 20 te rollen, ook als spelleider.
Ja. En de reactie die je dan van je spelers krijgt is ook weer heel leuk. Ja. Omdat eigenlijk dat meteen voor enorme drama aan de tafel zorgt.
Ja, het is van, ik ga hoeveel damage?
Ja, ja. En iedereen zit er van, nee, doe het niet. Maar ja, het is die wisselwerking en het is dat toenemen en afnemen van, laten we zeggen, spanning en dergelijke. En dat is wat een spel zo leuk maakt.
Maar als ik al die steentjes heb neergezet, daar is waar ik het eerlijk maak.
Yeah.
Met hoeveel steentjes ik neerzet.
Yeah.
En wat daarna gebeurt, gebeurt.
Precies, precies. En je moet ook accepteren dat dat bouwwerk wat je gaat maken, dat je spelers daar doorheen gaan stampen als een klein kindje door een zandkasteel.
Ja, en dan moet je van genieten.
Ja, dus dat is misschien de tip hier is, dan denk ik ook dat als DM dat je met de juiste verwachtingen een spel in moet gaan. Evenals dat je met, als speler met de juiste verwachtingen een spel moet gaan, moet je dat als DM ook doen van, je gaat hele mooie zandkastelen bouwen en grote kans dat ze het allemaal kapot gaan slaan.
Ja, maar maak ook zandkastelen die vet leuk zijn om te vernietigen. Vul je hele zandkasteel met explosieven.
Precies. Precies.
Zodat het met vuurwerk, zodat het helemaal ontploft en spectaculair is.
Precies.
Ontwerp je spel op een manier dat het leuk is om kapot te maken. Ja, helemaal.
Ja. Wat was de volgende op de lijst die ik overgeslagen heb?
het verdelen van de aandacht.
Oh ja, ja. Ja, ik zelf als speler ben best wel aanwezig, als ik heel eerlijk ben. Ik speel graag charismatische personages en ik roleplay graag, ik interacteer graag met wat hetgeen wat er aan het gebeuren is. Maar daardoor heb ik wel de neiging om vaak de aandacht naar me toe te trekken. En enerzijds ben ik me daar bewust van en anderzijds is het best moeilijk om in het moment daar actief mee om te gaan. Ik denk dat ik het nu beter kan dan toen ik begon. Dat ik iets beter weet van oké, nu moet ik mijn bek houden. Dus dat is ook een proces. Maar wat daarin wel ook heel erg geholpen heeft, is dat een van de andere mensen aan mijn tafel daar op een hele, misschien hadden andere mensen het te vrij lullig gevonden, maar de relatie die wij met elkaar hebben, kon dit, laten we zeggen, wel even op een fijne manier aangaf van hey, je bent best wel de aandacht aan het optrekken, naar je toe trekken. Dus misschien moet je daar even naar kijken.
Ja, maar dat kan dus alleen als je een goede band met elkaar hebt.
Ja, precies.
Zo direct zijn. Ik snap dat mensen dat vaak ook wel moeilijk vinden.
Tuurlijk, dus ik zeg ook niet dat het, ik denk altijd als dit soort dingen gebeuren, is de DM altijd de eerste persoon die hier iets mee zou moeten. Want je hebt, misschien is dit niet helemaal waar, maar ik denk dat je als DM de neutrale positie hebt om hier iets mee te doen.
Ja, je hebt wel het meeste overzicht en de meeste soort van autoriteit binnen de groep. Je bent niet verantwoordelijk voor iedereens plezier.
Nee, mensen moeten natuurlijk ook, als mensen het vervelend vinden, moeten ze het ook aangeven. Ik denk als je in een groep mensen zit en we zijn allemaal volwassenen, we hoeven elkaar niet per se goed te kennen, maar we zijn allemaal volwassenen, dan vind ik dat mensen ook verantwoordelijk zijn om aan te geven wanneer ze dingen niet chill vinden of niet. En als ze nou het te spannend vinden om het direct tegen die persoon te zeggen, sure, snap ik. Maar geef het dan wel even bij de DM aan en die kan er dan iets mee doen.
Ja, maar zelfs als je 13 bent kun je dat.
Zeker, zeker. Maar als je dit als DM ziet bijvoorbeeld, dan kan je daar ook gewoon actief tijdens een sessie op ingaan. Dus als je bijvoorbeeld merk dat iemand heel stil is of dat er constant over een bepaald persoon heen gepraat wordt, zoals in ieder ander gesprek, kan je gewoon even zeggen, oh, deze persoon wil wat zeggen. Ga je gang. En als dan iemand er weer overheen gaat, het hoeft niet per se lullig te zijn, hè? Je hoeft niet te zeggen van, hey, hou nou eens even je muil, de andere persoon moet je zeggen. Maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hey, we komen zo bij jou, deze persoon was nog even aan het praten. Bijvoorbeeld.
Ja.
Het hoeft echt niet groot en dramatisch te zijn. En in eerste instantie kan het best, zeker als je een nieuwe DM bent, kan het allemaal best spannend zijn. Maar mijn ervaring is dat mensen hier chill op reageren. En als ze dat niet doen, als je er gewoon op deze manier aanpakt, misschien moet je ze dan niet aan je tafel hebben.
Ja, het is ook iets wat je bij sessie 0 kan zeggen als je weet dat je het zelf vaak doet.
Precies.
Ik ben ook wel eens enthousiast. En
dat mensen zich ook vrij voelen om jou aan te spreken op wanneer je even te veel de aandacht aan het stelen bent.
Ja, maar ja, soms merk je dat van jezelf ook van, oh ja. Maar ja, ik vind het ook gewoon leuk om te roleplayen. Ja. Soms dat ik dan in zo'n roleplay moment wat meer de spotlight neem. Maar dan, als we in een gevecht zitten, wat meer op de achtergrond ben.
Ja.
Maar het is ook iets wat je gewoon, ja, dat leer je over jezelf en de andere spelers.
Ja, maar ook als je dat gewoon duidelijk vanaf het begin aangeeft. Misschien vinden spelers het dan nog steeds moeilijk om in de sessie zelf daar iets van te zeggen. Maar dan als DM kan je in ieder geval wel hierop voorbereiden en dan daar proberen rekening mee te houden. Maar ja, ik vind nog steeds, als je gewoon met een groep mensen die goed met elkaar kunnen omgaan, als je met vreemde mensen aan tafel zit, dan is het altijd natuurlijk wat tricky, spannender. Ga ik hier dan iets van zeggen of niet? Maar als je met gewoon in een wat langere campaign zit of zo, en je kent elkaar inmiddels al een beetje, dan vind ik eigenlijk dat je hier elkaar op moet kunnen aanspreken. En als dat niet het geval is, dan kan je altijd je DM daarbij gebruiken. Die wil jou altijd helpen. Of misschien is het dan tijd voor überhaupt een check-in aan tafel, denk ik.
Ja, ik vind het vaak wel lastig, dit soort dingen. Want ik vermijd confrontatie liever ook.
Ik denk dat de meeste mensen confrontatie vijzen. Maar ik zie dit niet per se als confrontatie. Misschien is dat ook een verschil. Want het hoeft niet confrontationeel te zijn in mijn hoofd. Maar ik denk dat veel mensen het als confrontatie zien, omdat ze het gevoel hebben dat ze tegen iemand ingaan.
Nee, je moet tegen iemand zeggen, jouw gedrag belemmert mijn plezier. En dat is wel confronterend.
Nou ja, ik zou het bijvoorbeeld dan ook niet zo zeggen als jouw gedrag.
Nee, dat is een heel overdreven voorbeeld.
Maar dan is het ook veel meer confronterend. Maar als je bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld ook zeggen, goh, ik merk dat ik niet zoveel input kan leveren als ik zou willen. En dan hou je het gewoon bij jezelf. En dan is het misschien ook wat meer algemener. Is het niet direct naar een persoon toe? Ik weet het niet. Voor mij voelen deze dingen niet per se als conflict. Maar ik heb over het algemeen ook vrij fijne tafels met mensen die ik goed ken. Dus dat scheelt ook wel.
En D&D is natuurlijk ook een hobby die veel neurodivergente mensen aantrekt. Dingen zoals autisme, spectrum of klopt, ADHD. Bemoeilijken dit ook. Dus als je weet dat je daarmee...
Nou ja, aan de andere kant, een aantal van mensen in mijn sociale cirkel die op het spectrum van autisme zitten, die zeggen juist van, je moet juist dingen tegen mij zeggen, anders weet ik het niet.
Ja.
Dat zou het voor mij juist alleen nog maar makkelijker maken, zo van, want nu help ik ons allebei als ik dit zeg.
Ja, precies. Maar als je weet dat je daar moeite mee hebt, dan kun je het van tevoren aangeven. En ja, dan is het ook makkelijker om er iets van te zeggen.
Wederom, doe een sessie nul.
Ja, daar komt het eigenlijk allemaal
op. Doe een sessie nul. Dat zorgt er niet voor dat al deze problemen nooit zullen gebeuren natuurlijk. Maar ik denk dat het een hoop, in ieder geval,
ja,
een goed fundament legt om eventueel de problemen die kunnen ontstaan, als je het echt al problemen wil noemen, dat je een beter fundament hebt om die problemen aan te pakken.
Yeah.
Als je natuurlijk ergens op een spellenspectakel zit, of op een Comic-Con of whatever, en daar gewoon random aan tafel stapt, dan is het een ander verhaal. Maar dan zou je dit soort dingen nog steeds gewoon kunnen bespreken. Een manier die bij jou past.
Dus doe een sessie 0, komt het altijd maar weer op neer.
Ja. En doe na een jaar nog een sessie 0.
Ja, of na 2 jaar. Dat was een positieve ervaring, dus dat zou ik wel aanraden.
Doe een regelmatige check-in met je groep.
Ja, we zijn nog niet door de lijst heen, maar
we komen tot de conclusie dat deze episode al vrij lang wordt, dus...
Ja, er komt misschien nog een deel 2 van deze aflevering. En als je nog dingen hebt in te sturen voor deel 2 van deze aflevering, doe dat vooral.
Laat het vooral weten.
Stuur het naar onze Instagram.
@dnd-g.
Of naar onze e-mail dnd-g@gmail.com. En dan gaan we nu door naar de hulplijn. De hulplijn
0800 D&D met een zachte G.
Jochem vraagt ons, naar aanleiding van de puzzelaflevering, welke puzzel vonden wij het leukst toen we die als speler tegenkwamen? En welke puzzel die we zelf gemaakt hebben, vonden we het leukst om te DM'en?
Ja, zoals in die aflevering duidelijk werd, heb ik niet heel veel puzzels gemaakt. Dus ik denk dat ik over dat tweede deel van die vraag niet zoveel kan zeggen. Maar een van de leukste puzzels die ik me nog redelijk goed kan herinneren is de puzzel van Tom. Shout-out naar Tom. In onze one-shot Palooza, waar we het al een keer eerder over gehad hebben, een aantal jaar geleden, met onze dansvereniging een serie van een hele hoop one-shots georganiseerd. En toen hebben we als DM's onderling ook nog elkaars one-shots allemaal gespeeld. En die van Tom speelde zich af in een creepy spookhuis. We kwamen aan bij dat spookhuis. En voor dat spookhuis stonden 4 van de meest schattige plantjes in een pot die ik ooit heb gezien in een tabletop RPG. En ze heet iets van Mini, Mooney, Mani en Moni of zoiets.
Ja,
dat was het.
Dat was het.
En die plantjes, die 4 plantjes, ja. Die 4 plantjes hadden allemaal een bepaalde voorkeur van hoe ver of niet ver ze in de zon wilden staan.
Ja, dus, en misschien ook nog hoeveel water ze moesten
water,
hebben
inderdaad.
Of zo.
En het was dus de bedoeling dat je die plantjes goed ging neerzetten. En
ze
dan
konden praten.
En ze konden praten,
detail.
Obviously, want ze waren cute, dus dan kunnen ze praten. Of ze waren in ieder geval sentient. Maar deze konden praten. En het idee was dat je ze dan op de juiste volgorde van zon en water ging zetten. En ik weet niet meer precies wat uiteindelijk, waarom we die puzzel moesten doen. Volgens mij was dat de puzzel om het huis binnen te komen. Volgens mij ging daarna de deur van het huis open of zo. Of misschien waren ze gewoon cute en wilden ze gewoon helpen. Een beetje net zoals, vrouw Holle verhaal. Ken je dat? Dat er zo'n meisje in een andere wereld terechtkomt en vervolgens allemaal... Ze gaat broodjes uit de oven halen, want die moeten eruit. En ze moet appels uit de boom halen, want ze zijn rijp.
Bekend voor, anyway. Het staat in de Efteling.
Ja, precies. Haal ons uit de boom, we zijn rijp.
Oh, anyway. Ja.
Ja, dat zou ook nog de vibe kunnen zijn. Want als je vier schattige plantjes ziet, dan wil je die toch gewoon helpen.
Het was ook een sterk contrast met de rest van de sessie.
Ja, de rest van de sessie was echt... je moest ergens om een bepaald iets voor elkaar te krijgen... moest je je diepste angst van je personage delen... en dat werd vervolgens keihard tegengebruikt. Dus thanks, Tom.
Ja, dat was een spookhuis-horror sessie de rest van de sessie.
Ja, precies. Was op zich ook wel... had hij wel al verraden dat dat het zou zijn. Dus we wisten waar we soort van aan toe waren. Maar ja, dat was dus gewoon... Het was niet al te moeilijk... Het was heel cute en daardoor heel memorabel. En er was ook een logica, een hele duidelijke logica in. Dus daarom vond ik dat heel leuk.
Ja, ik kan me die ook nog goed herinneren. Misschien dat het plaatje van die...
Ik zie die plantjes, hoe die getekend had, nog exact.
Ja, misschien kunnen we dat nog eens opvissen. Anders vraag ik Tom wel, ja.
Even appen. Ja. Yo, Tom.
Wat het speler, de puzzel was... Ik heb twee voorbeelden van puzzels die ik zelf gemaakt heb... die erg vermakelijk waren om te runnen. De eerste was een puzzel met kisten...
Mm-hmm.
die ik heb gedaan ook tijdens een van die Dancing and Dragon one-shots.
Ja, daar heb ik ook over gehoord.
Dat was een cirkel van kisten en dat was een goblin... en die zat in het midden op een kist. Dat was Chester, de chest goblin.
Chester, de chest goblin.
En hij verzamelde kisten. Mm-hmm. En in een van die kisten zat... een amulet of zo dat ze moesten hebben. Alleen alle andere kisten waren van in verschillende maten
shenanigans.
Ja, precies. Verwarrende, verrassende
mimics.
Ja, dat was één was een mimic. Dat was één kist was gewoon een steen in de vorm van een kist geverfd als een kist. Er was er één met een volgens mij met een wespennest erin. Eentje met een met een stinkdier, één die als je in de buurt kwam, kreeg die pootjes en rende die weg.
En hoe konden mensen dan achterhalen wat de juiste kist was?
Proberen.
Okay.
Volgens mij was er wel logica.
Okay. Want anders is het niet echt een puzzel.
Ja, ik weet nog dat er aan het einde van de sessie nog zo'n, zo'n ring van kisten was. En ze hadden volgens mij bepaalde kleuren...
Yeah.
Of markeringen. En in de tweede cirkel van kisten waren die markeringen hetzelfde, alleen dan gedraaid. Mm-hmm. Dus dan konden ze wel achterhalen dat dezelfde kist de goede was.
Yeah.
En nee, het was niet precies dezelfde, want ze waren een slag gedraaid om het iets spannender te maken. Maar bij die andere moesten ze gewoon de kisten inspecteren.
Ja, dus het was eigenlijk een tweedelige puzzel.
Ja, de eerste moesten ze gewoon uitvinden wat de goede was. Ja. En sommige kisten waren gewoon traps of shenanigans. En dat konden ze dan, ja, die stenen kist probeerden ze gewoon te openen. En toen ging die niet open en toen sloeg iemand erop met een zwaard. En toen brak ze zwaard, want het was gewoon een steen.
Big sad.
Ja. Maar dat was echt grappig. En de tweede was... die heb ik gemaakt voor de allereerste Dancing and Dragons. Volgens mij was jij dat niet bij?
Nee, daar was ik niet bij.
Dat was de Tesseract Dungeon.
Oh ja, daar heb je ook al verteld. Dat, over de dungeon.
Dat was de vierdimensionale dungeon. En dat was eigenlijk een soort van gek museum waar ze in terecht kwamen. Dat het waren 6 kamers die als een soort van 4D... Hypercube aan elkaar gelinkt waren. Dus in principe als zo'n kamer 6 mogelijke uitgangen heeft...
Mm-hmm.
namelijk boven en onder en alle kanten van een kubusvormige kamer... dan die boven- en onderuitgangen heb ik weggelaten... want dat werd te verwarrend. Maar je kan dus alle 4 de kanten uit... en sommige zitten weer vast aan andere kamers. Dus als je het op een papiertje ging uittekenen... dan kwam je erachter dat het niet klopte... maar om de spelers niet helemaal verdwaald te laten raken... had iedere kamer een heel erg duidelijk ander uiterlijk. Mm-hmm. Eentje ging je deur in... en toen kwam je in een soort van schattig boomstamhuisje... in een sneeuwlandschap. Zo'n beetje zo'n aperskihutje.
Yeah, yeah.
Met zo'n open haartje en zo. En als je de volgende deur in ging, kwam je op een ijsschots... En dan waar alleen maar een frame van een deur stond. Mm-hmm. En aan de andere kant nog 3 frames van deuren. En aan de andere was weer een soort museum waar ze in kwamen. En in iedere kamer zat een dier. Mm-hmm. En de eerste letter van de naam van dat dier was zo belangrijk. Want als je door een bepaalde volgorde door die kamers liep, kon je een woord maken. Mm-hmm. Volgens mij moesten ze escape maken.
En dan konden ze
eruit.
Ja, yeah, nice.
Maar dat was echt leuk om mensen uit te zien vogelen wat deze plek was. Yeah. En iemand had het ook uitgetekend en was er ook al achter gekomen dat het niet klopt. En ze van, hey, Krit, deze dungeon klopt niet. Hij zei, trust me, het klopt.
Het klopt dat het zo niet klopt.
Het was een non-Euclidean dungeon. Leukste puzzel die ik tegen ben gekomen, dat weet ik niet. Heb ik over zitten nadenken, maar ik speel zelf niet zoveel.
Je speelt te weinig, vind ik
sad. Ja, er zijn wel een paar leuke puzzels geweest in de game van Maze, waar ik nu in speel. Die is ook te gast geweest.
Doom Genesis.
Ja, was een coole puzzel met 2 versteende standbeelden.
Versteende standbeelden?
Ja, het waren versteende wachters. Okay. En die moesten we dan volgens mij naar elkaar laten kijken door iets rond te draaien. Dat was al cool. Mm-hmm. Het zat er een raadseltje bij en zo. Dus ja, maar echt een heel concreet voorbeeld van een hele uitgewerkte puzzel heb ik op het moment helaas niet. Maar
dus wie Krit als speler in zijn party wil, hit us up, want Krit wil meer spelen.
Al heb ik daar niet heel veel tijd voor. Maar komt goed. Dus ik hoop dat een beetje je vraag beantwoordt, Jochem. En dan
thanks voor je vraag.
Ja, dankjewel. Dat was hem weer.
Ja, nou ja. Zoals we al zeiden, met je prompts, met je vragen, met je aanvullingen op onze TTRPG pitfalls lijst.
Ja, ben je ergens tegen aangelopen tijdens je sessie als speler of als spelleider?
Of wil je gewoon trash talken over de gossip in je campaign? Mag
ja,
ook.
Als er echt iets grappigs of stoms gebeurd is.
Let us know. We want to know the tea.
Yeah.
Give us the tea.
Nieuw vast segment. Spill the tea.
Spill the tea, ja. Nou ja, die kan je dus
mors kwijt. De thee.
Mors de thee. Yes. Heerlijk. Oké, maar die kan je dus kwijt op onze Instagram. @dnd-g. Of onze Gmail. dnd-g@gmail.com. Of in een comment op Spotify. Dat is ook een ding.
Ja, dat kan ook.
En daar kan je ons ook volgen om onze podcast niet te missen. Dat is een plusje wat je dan moet klikken.
Ja, 2 keer per maand op zaterdag.
Yes. En op Apple Podcasts, Google Podcasts en SoundCloud kan je ook onze podcast vinden. Druk op dat belletje of whatever wat het in Google Podcasts is. Ik heb geen idee. Zodat je geen enkele aflevering mist.
Ja, en op SoundCloud staan onze afleveringen in principe gewoon te beluisteren zonder advertenties. Dus als je geen Spotify Premium hebt of weet ik veel wat en je hebt geen zin in advertenties, kun je gewoon op SoundCloud luisteren.
Pro tip. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Hallo allerliefste luisteraars. Zoals jullie misschien al weten is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand ontvang je maandelijks 1 extra bonusaflevering. Alle content die we maken voor de podcast, zoals Dungeons en Monster Statblocks, en natuurlijk een shout-out in deze postrol. Dus een dikke shout-out naar onze eerste supporter, Betty. Wil jij ons helpen met het maken van deze podcast en hier ook genoemd worden? Ga naar dnd-g.nl en klik op subscribe. Wil je ons op andere manieren helpen? Laat dan een 5-sterren review achter op Spotify of like, volg, abonneer op al je favoriete podcastplatformen. En vertel natuurlijk je hele D&D-groep over ons. Super bedankt en tot de volgende!